Nou, we hebben 34 studies gehad over de Romeinenbrief en die is uit sinds 2 weken. Nu hebben we nog 4 weken over voordat onze nieuwe voorganger met de studies gaat beginnen in september. En hebben we het boek Jona gevonden, een boek met 4 hoofdstukken wat we in 4 weken behandelen door 4 verschillende oudsten. Dus ik hoop dat u op die manier een compleet beeld zult krijgen van Jona. Ik zal u eerst een korte inleiding geven voor wie Jona is. U hebt er vast wel eens van gehoord. Het is een heel bekend boek. Hij hoort bij de kleine profeten. Jona is de zoon van Amittai. Hij komt uit Gad Hefer. Dat is een dorpje in de buurt van Nazareth in Galilea. Daar wordt al over geschreven in 2 Koningen. En de naam Jona betekent duif. Jona ging naar Nineveh, dat weten we, en dat was in het jaar 770 voor Christus. En dat was tijdens de regering van koning Jerobeam II, de koning van het 10-stammenrijk. Dat was dus nog voor de ballingschap. Maar het is ook niet zo lang na het optreden van de profeet Elisa. Die kwam uiteindelijk daar in Sarfat. En er zijn Joodse bronnen die beweren dat Jona de zoon zou zijn van de weduwe van Sarfat. Maar dat kunnen we in de Bijbel niet vinden, maar het zou kunnen. Dan zou de weduwe van Sarfat de vrouw zijn van Amittai. 150 jaar na Jona profeteert de profeet Nahum ook tegen Nineveh. Dus dat is aan het eind van de ballingschap. En dan wordt Nineveh wel verwoest. En dan is het ook gebeurd met het hele Assyrische wereldrijk. De Assyriërs, waar Nineveh dus een stad was, was een zeer wreed volk. En Nahum, die noemt Nineveh zelfs de bloedstad. Nineveh was een heel oude stad, want de stad is gebouwd door Nimrod. Dat staat al in Genesis 10 vermeld. En dat is dus al zo'n 1500 jaar voordat Jona optrad. En Nimrod, die stond bekend als een geweldenaar. Dus geen wonder dat ook de Nineviten geweldenaars waren. Nimrod was de kleinzoon van Cham, de zoon van Noach. En dat was die zoon die zijn vader belachelijk maakte. En je kunt zeggen dat sindsdien de verhouding tussen Sem en Cham wel verstoord was. En dus ook tussen de Israëlieten en de Assyriërs, dus de afstammelingen daarvan. In alle kinderbijbels kom je de geschiedenis van Jona wel tegen. Het wonder dat Jona 3 dagen in de vis verblijft en daarna op het strand wordt uitgespuwd, spreekt ook zeer tot de verbeelding van velen. Maar er staan nog veel meer wonderen in het boek Jona. Denk maar aan dat God de hevige wind op de zee werpt, zodat er een storm ontstaat. Of dat Jona wordt aangewezen door het lot als de schuldige van de storm. Maar ook dat de storm gaat liggen zodra Jona in de zee wordt gegooid. Dat Jona wordt opgeslokt door die vis en na 3 dagen en 3 nachten weer wordt uitgespuugd op het droge. En niet te vergeten die wonderboom in het laatste hoofdstuk, die in 1 nacht groeit en daarna ook weer heel snel doodgaat. En die verzengende oostenwind die God stuurt. En door die wonderen, zoals in dit Bijbelboek, ontstaat er ook altijd discussie of het wel echt gebeurd is. Is het een verhaal of is het geschiedenis? Nou, ik kan u verzekeren dat het geschiedenis is. Het is allemaal echt gebeurd. En er zijn een aantal redenen voor waarom ik dat zo durf te zeggen. In de eerste plaats natuurlijk omdat het in de Bijbel staat. In de tweede plaats komt in het boek Jona mensen voor en plaatsen die ook op andere plaatsen in de Bijbel genoemd worden. En dan zoeken we even op 2 Koningen 14... wat ik net al aanhaalde. 2 Koningen 14, vers 25. Daar gaat het over Jerobeam II, die ik net al noemde. En dan begin ik bij 2 Koningen 14, vers 24 te lezen zo. Daar wordt over Jerobeam II gezegd, hij deed wat slecht was in de ogen van de Heere. Hij week niet af van alle zonden van Jerobeam, dus Jerobeam de Eerste, de zoon van Nebat, die Israël deed zondigen. En Jerobeam bracht ook het gebied van Israël van Lebo Hamat tot de zee van de vlakte aan Israël terug, overeenkomstig het woord van de Heere, de God van Israël, dat hij gesproken had door de dienst van zijn profeet Jona, de zoon van Amittai, de profeet uit Gathhefer. Dus Jona die preekte niet alleen tegen Nineveh, maar hij profeteerde ook in Israël. Het derde argument wat ik wil aanvoeren dat het echt geschiedenis is, is dat ook de Heer Jezus zelf spreekt over Jona. En daarvoor zoeken we op Matteüs 12. In Matteüs 12, vers 40. Boven dat stukje staat al het teken van Jona. En Matteüs 12, vers 40 staat wat de Heer Jezus zegt. Want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en zullen het oordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. Het verblijf van Jona in de buik van de vis verwijst dus naar het verblijf van de Heer Jezus 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde. De Heer Jezus zegt, meer dan Jona is hier. En aangezien de Heer Jezus nooit een leugen heeft verteld, is dit ook echt waar. En dan is er nog iets anders. In andere boeken, buiten de Bijbel om, komt ook de geschiedenis van Jona voor. Zelfs in de Koran staat de geschiedenis van Jona. Ik zou u willen uitdagen om de komende 4 weken, dus inclusief vandaag, het Bijbelboek Jona vanuit verschillende perspectieven te gaan bekijken. In de eerste plaats vanuit Jona zelf. Jona is de schrijver en hij is ook de hoofdpersoon van dit boek. Hij wordt door God gestuurd om te gaan preken tegen een grote vijandige stad met het doel om hen te redden. Verplaats je in zijn situatie en vraag je af wat je zelf zou doen als je in zijn schoenen stond. Het tweede perspectief is vanuit God. De Heere God die ziet een verloren mensheid in Nineveh en hij wil die redden. En daarvoor stuurt hij vanuit zijn uitverkoren volk Israël zijn knecht Jona. Zie hier de verwijzing naar het zenden van de Messias om de hele mensheid te redden. Je ziet dan hoe alles gebeurt en hoe God alles bestuurt. God beschikt over de storm, de vis, de boom om zijn doel te bereiken. Je ziet als het ware hoe God achter de schermen aan de touwtjes trekt. Dat heeft ook wel iets humoristisch om te zien hoe Jona denkt zijn eigen gang te gaan, maar steeds door God wordt gecorrigeerd. Je ziet hoe het God meer moeite kost om 1 Joodse profeet te bekeren dan een heel heidense stad. Het derde perspectief wat ik zou willen noemen, verplaats je eens in de inwoners van Nineveh. De mensen in Nineveh die ontdekken dat ze verloren gaan door de prediking van Jona. Maar ze ontdekken ook dat God hen wil redden. En hoe dat gebeurt, dat komt voornamelijk in het 3e hoofdstuk pas aan bod. Dus daar zal ik niet zoveel tijd aan besteden. Als je het boek Jona leest, kom je onder de indruk van Gods almacht en zijn liefde voor de mens. Als je jezelf vergelijkt met Jona, dan voel je je ook een profeet. Die moet evangeliseren. Je moet de mensen waarschuwen voor het naderende oordeel van God. Je ziet het misschien als een moeilijke of misschien wel onmogelijke opdracht om de mensen om je heen te bereiken. Denk maar eens aan je buren of je collega's, je eigen familie, misschien wel je eigen kinderen of kleinkinderen. Ze zullen toch niet naar me luisteren. Onbegonnen werk. En Jona begint er dan liever ook maar niet aan. In dat opzicht voel ik me vaak verwant aan Jona. Maar tijdens het bestuderen van dit Bijbelboek voel ik me ook steeds meer een inwoner van Nineveh. Ik behoor ook niet tot het volk Israël. Ik kom ook uit de heidenen. En ik zie de Heer Jezus, die door God gestuurd is vanuit het Joodse volk naar de aarde om ons te redden. Ik ontdek de grote liefde van God voor mij. En ik ben ontzettend dankbaar dat God de Vader zijn Zoon heeft gestuurd om mij te redden van de ondergang. En dan zie ik ook het Joodse volk, dat net als Jona het zelf niet begrijpt. Nou, dit is een inleiding op het boek Jona. En ik stel voor dat we nu maar eens gaan lezen. Het eerste hoofdstuk. Dat staat tenslotte voor vanavond ook op het programma. U had het al opgezocht, denk ik, hè? Dan zal ik lezen Jona 1. Jona's roeping en vlucht. Het woord van de Heere kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van het aangezicht van de Heere. Hij daalde af naar Jafo en vond een schip dat naar Tarsis ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en ging aan boord om met hen mee te gaan naar Tarsis, weg van het aangezicht van de Heere. Maar de Heere wierp een hevige wind op de zee. Er ontstond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te breken. Toen werden de zeelieden bevreesd en zij riepen ieder tot zijn God. Ze wierpen de lading die in het schip was in de zee, om het daardoor lichter te maken. Maar Jona was afgedaald in het ruim van het schip, was gaan liggen en was in diepe slaap gevallen. De kapitein kwam bij hem en zei tegen hem: hoe kunt u zo diep in slaap zijn? Sta op, roep uw God aan. Misschien zal die God aan ons denken, zodat wij niet vergaan. Daarop zeiden de mannen tegen elkaar: kom, laten wij het lot werpen, zodat wij weten door wie dit onheil ons overkomt. Ze wierpen het lot en het lot viel op Jona. Toen zeiden zij tegen hem: vertel ons toch door wie dit onheil ons overkomt. Wat is uw werk en waar komt u vandaan? Wat is uw land en van welk volk bent u? Hij zei tegen hen: ik ben een Hebreër en ik vrees de Heere, de God van de hemel, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen werden de mannen zeer bevreesd en ze zeiden tegen hem: hoe hebt u dit kunnen doen? De mannen wisten namelijk dat hij op de vlucht was, weg van het aangezicht van de Heere, want hij had het hun verteld. Zij zeiden dan tegen hem: wat moeten wij met u doen, zodat de zee ons met rust laat? Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger. Daarop zei hij tegen hen: pak mij op en werp mij in de zee, dan zal de zee u met rust laten, want ik weet dat deze zware storm omwille van mij u overkomt. De mannen roeiden echter om het schip terug te brengen naar het droge, maar ze konden het niet, want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hen. Toen riepen zij de Heere aan en zeiden: och Heere, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man. Leg geen onschuldig bloed op ons, want u Heere doet zoals het u behaagd heeft. Daarop pakten zij Jona op en wierpen hem in de zee, en de woedende zee kwam tot bedaren. Toen werden de mannen zeer bevreesd voor de Heere. Zij brachten de Heere een slachtoffer en legden geloften af. En de Heere beschikte een grote vis om Jona op te slokken. Jona was 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de vis. Nou, een heel bekend stukje. Je kunt het misschien wel bijna opzeggen. Ja, misschien kunt u nog iets nieuws ontdekken vanavond. Het eerste, als we zo de versen doorlopen, het eerste vers: het woord van de Heere kwam tot Jona, zoon van Amittai, en dan: sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Als hier nou zo staan: sta op, ga naar de grote stad Amsterdam en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Zijn die inwoners van de stad Amsterdam beter dan die van Nineveh? Of als er zou staan, sta op, ga naar de grote stad Enschede en predik tegen haar. Want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Zijn we ons ervan bewust dat Gods oordeel zal komen over Amsterdam en over Enschede en de rest van de wereld? Wat doen we met deze opdracht om te prediken tegen de wereld die dreigt verloren te gaan? In vers 3 staat wat Jona doet. Hij doet in elk geval niet wat de God hem vraagt. Hij gaat precies de andere kant op. En ook nog zo ver mogelijk. Tarsis was een stad in Spanje. En in die tijd was dat wel zo'n beetje het einde van de wereld. Er staat weg van het aangezicht van de Heere. Die reis naar Tarsis was zo ver dat je minstens een jaar onderweg was. Jona zou dus ook minstens een jaar lang niet in de tempel in Jeruzalem komen om de feesten te vieren. En in de tempel zocht je toch het aangezicht van de Heere. Wat bezielt Jona dat hij denkt te kunnen vluchten van God? Waarom vlucht Jona weg van het aangezicht van de Heere? Nou, die vraag die houdt ons misschien even bezig, maar die komt pas in het vierde hoofdstuk aan de orde. Dus in het vierde hoofdstuk zal die vraag hopelijk beantwoord worden. Jona betaalt de prijs voor de overtocht. En aangezien het een lange reis is, zal dat wel een heel bedrag geweest zijn. En in vers 4 lezen we dat God er een stokje voor steekt. Je ziet het hier. God als regisseur die de geschiedenis bijstuurt. Het gaat hier wel op een hardhandige manier. Dat is blijkbaar ook nodig. Wie niet horen wil, die moet maar voelen. In vers 5 staat, de zeelieden werden bevreesd. Dat geeft al aan dat het wel een flinke storm moet zijn geweest. Want die zeelieden, die staan erom bekend dat ze niet snel bang zijn. Ze begrijpen dat wat hen overkomt geen toeval is. Het wordt van bovenaf geregisseerd. Want ze beginnen ieder tot zijn God te bidden. Dus ze weten dat het vanuit de hemel wordt bestuurd. Maar dat helpt natuurlijk niet, want hier staat ze bidden ieder tot hun God met een kleine letter. Het helpt niet, dus ze gaan aan het werk. Ze gooien de lading overboord. En Jona die lag ondertussen te slapen in een ruim van het schip. Hij hoefde natuurlijk als betalende passagier niet mee te werken. Maar om nou te gaan liggen slapen tijdens zo'n storm. In vers 6 komt de kapitein naar Jona toe. En hij vraagt Jona om zijn God aan te roepen. Waarschijnlijk doet Jona dat niet. We lezen het in elk geval niet. Jona was er nog niet aan toe om zich te bekeren. Hij moest eerst nog veel dieper zinken. In vers 7 en 8 lezen we dat de mannen werpen het lot. Nou, je ziet, God heeft niet alleen de macht over de storm, maar ook over die kleine steentjes waar ze het lot mee wierpen. En Jona werd aangewezen als degene die weet wie de schuldige is. Dat staat hier ook. Opdat wij weten door wie dit onheil ons overkomt. Want toen zeiden ze tegen hem, vertel ons toch door wie dit onheil ons overkomt. Het lot had Jona aangewezen, dus ze zeiden niet, Jona, jij bent de schuldige. Jona zal wel weten door wie het komt. Ze zijn nieuwsgierig naar Jona of naar de God die dit kan veroorzaken, zonder dat ze Jona meteen veroordelen. We lezen in vers 10 dat Jona hen al verteld had dat hij op de vlucht was weg van het aangezicht van de Heere. Nou, in vers 9 vertelt Jona dat hij een Hebreër is en wie zijn God is, namelijk de schepper van de zee en het droge. Dat maakt zo'n grote indruk op die mannen dat ze zeggen, hoe hebt u dit kunnen doen? Het is voor deze stoere zeelieden ondenkbaar dat iemand tegen de wil van de schepper in zal gaan. En in vers 11 dan vragen ze, wat moeten wij met u doen, zodat de zee ons met rust laat? Wat een vraag. Jona moet hier het oordeel over zichzelf uitspreken. Hij weet dat hij zijn leven moet geven om die anderen te redden. Hij weet dat hij zal sterven als ze hem overboord gooien. Maar dat de zeelieden dan gered zullen worden. Wat een duidelijke profetie die heen wijst naar de Heer Jezus. Ook hij gaf doelbewust zijn leven om dat van ons te redden. Maar in vers 13 lezen we dat die mannen eerst nog niet eraan willen om Jona op te offeren. voor hun eigen redding. Zo hebben we nu ook nog heel veel mensen moeite om het offer van de Heer Jezus te accepteren. Ze roeien wat ze kunnen om zichzelf te redden, maar het lukt ze niet, want de zee wordt hoe langer hoe onstuimiger. Nou, niemand kan zichzelf redden van het oordeel van de Almachtige. We hebben allemaal een verlosser, de verlosser nodig. Dat zie je nu ook. Wat wordt er niet bedacht allemaal om de mensheid te redden, om de schepping te redden? Nou, in vers 14 lezen we dat uiteindelijk geven ze het op. Ze gaan op hun knieën, ze roepen de Heere aan. Wat een inzicht en wat een geloof hebben deze mannen. Vader in de hemel, laat ons toch niet vergaan om het leven van uw zoon die voor ons gestorven is. Leg zijn onschuldig bloed niet op ons, bidden ze. Wat een verschil met het Joodse volk dat voor Pilatus stond en over de Heer Jezus zei, laat zijn bloed maar over ons en onze kinderen komen. Dat is het tegenovergestelde van wat de zeelieden hier zeiden. En na dat gebed hebben die zeelieden rust. En ze doen wat ze moeten doen. Ze pakken Jona op en gooien hem in de zee. En meteen wordt de zee stil. En dan lezen we in vers 16. We zien hier duidelijk parallellen met de geschiedenis in Lucas 8. En toen werden die mannen werden bevreesd en ze brachten de Heere een slachtoffer en legden geloften af. We lezen ook dat in Lucas 8, dat is de geschiedenis van de storm op het meer. Lucas 8 vers 22. Zoek het maar even op. Lucas 8 vers 22, daar staat boven de storm gestild. Het gebeurde op een van die dagen dat hij met zijn discipelen aan boord van een schip ging, de Heer Jezus, en hij zeide tegen hen, laten wij overvaren naar de overkant van het meer en zij voeren weg. Toen zij voeren, viel hij in slaap. En er viel een stormwind neer op het meer en een schip liep vol water en zij waren in nood. Zij gingen naar hem toe, wekten hem en zeiden, Heere, meester, wij vergaan. Toen stond hij op en bestrafte de wind en de golven. En ze gingen liggen en er kwam stilte. Hij zei tegen hen, waar is uw geloof? Maar zij waren bevreesd en verwonderden zich en ze zeiden tegen elkaar, wie is toch deze dat hij ook de winden en het water bevel geeft en ze hem gehoorzaam zijn? Maar vooral dan in vers 25 staat, zij waren bevreesd en verwonderden zich. Nou, dat is de vreze des Heren. Dat lezen we ook in vers 16 van Jona 1. Die mannen werden bevreesd. Zeer bevreesd voor de Heere. Dus ze zijn vol ontzag over wat God doet. En dat komt door wat Jona heeft verteld. En dat komt door wat er gebeurd is. En daardoor zijn ze tot geloof gekomen. En ze brengen een offer en leggen geloften af. Nou, in vers 17 lezen we dat Jona verdwijnt in het watergraf. Hij sterft en hij zal na 3 dagen en 3 nachten weer opstaan. God beschikte namelijk als regisseur een grote vis om Jona terug te zetten op de vaste grond. En wat er met Jona gebeurde in die vis, daarover gaat het volgende week. En daar gaat Mari vertellen. Het is ook echt een verhaal met een cliffhanger aan het eind van elk hoofdstuk. Je moet gewoon doorlezen en je moet het verder onderzoeken. Maar de plaatjes die we lezen die we zien in de kinderbijbels, dat er een vis boven het water is die met de bek open wacht op Jona, zodat hij zonder natte voeten te krijgen in de vis verdwijnt. Met een kaarsje in de vis zit, nee. Dat klopt echt niet. Dat kunnen we hier lezen, want Jona die verdwijnt echt naar de diepte van de zee voordat die vis daar is.